Hallo?
Mord. Lust.
Juhu!
Hallo!
Hallo lieve mensen.
Nou, zin in de eerste echte zaak van seizoen 3.
Ja, tuurlijk. Ja, want de vorige keer hadden we Black Stories gedaan.
Ja, maar nu niet. Nee. Dus ik heb er weer heel veel zin in.
Ja, ik ook. Ik mag lekker gaan luisteren. Al zitten mijn oren een beetje dicht, maar ja...
Komt wel goed.
Ja, komt helemaal
en
goed.
Over luisteren gesproken.
Oh, hey, wat een mooi. Dit hebben we niet eens afgesproken.
Nee, inderdaad. Maar zoals jullie misschien wel weten van heel veel andere podcasts van ons, is dat wij heel veel in de auto zitten. Maar echt. En ik heb de meeste podcasts die er bestaan, denk ik, al gehad.
Ja.
En nu kregen we de kans om heel leuk samen te werken met Storytel.
Ja.
En dat vind ik nu helemaal leuk. Ik ben helemaal verslaafd. Ik heb al bijna 2 boeken uitgeluisterd, zeg je dat zo?
Zeg je dat zo? Ja, want je leest het niet. Het is uitgeluisterd. Wat een raar woord. Uitluisteren.
Ja, en in het begin moest ik wel even wennen, want het is toch anders dan zo'n podcast. Ja. Maar ik lees altijd literaire thrillers, dus dat ben ik ook maar gaan luisteren.
Ja, ja.
Want toch even, hè, die true crime vind ik heel leuk, maar ik vind het ook wel leuk als het echt een verhaal is, zeg maar. En in het begin moest ik wel even wennen, maar nu ben ik helemaal hooked. Ik wilde eigenlijk vandaag ook net mijn boek nog uitluisteren, maar toen had je me al gespot.
Ja, toen zat ik al te zwaaien uit het raam. Kom naar binnen, kom naar binnen.
Ja, dus ik heb echt nog 10 minuten te gaan, want het duurt soms wel echt... Ja, 1 boek van mij duurde volgens mij 15 uur.
Oeh, ja.
Maar het is echt bizar hoe snel ik daarheen ga.
Ja.
Dus ik had niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden.
Ja, ik doe het wel weer een beetje op zijn anders. Ik ben nu 4 boeken tegelijkertijd aan het luisteren.
Ja, en jij bent ook meer informatieve over seksualiteit en Esther Perel. En,
ik heb nu ook het meisje van de trein. Nee, hoe heet dat?
Meisje in de trein,
In de trein, die thriller. Maar ook een biografie ben ik aan het luisteren. Dus ik doe alles een beetje door elkaar.
Ja,
maar dat werkt ook, want je kan gewoon ook meerdere boeken tegelijkertijd luisteren.
Ja, ja en bij deze zaak had ik ook niet echt een boek, maar soms is het natuurlijk ook wel chill dat je dan een boek niet hoeft te lezen van de zaak, maar dat dan kan luisteren in de auto.
Nou, en we hebben ook nog iets leuks mee te geven natuurlijk.
Ja, want als je naar story.tel gaat /seksuologen met 2, daar kan je ook een paar aanraders van ons zien, maar kan je ook 30 dagen gratis het proberen om te kijken of het iets voor jou is.
Ja. Nou.
Dus dat wilden we ook nog even meegeven. Maar ik ben oprecht fan.
Ja, het luistert lekker weg. Oh, zeker als je een lekkere stem hebt.
Ja, je moet soms
zelf verzoeken. Zullen wij graag ook iets mogen inspreken?
Oh ja, dat lijkt me eigenlijk best
hallo,
wel leuk.
Je luistert nu naar...
maar dan zonder al dat gegiegel.
Ja, ik weet niet hoe dat gaat. En dan wil ik ook nog... Je kan ook, want dat vind ik ideaal nu met Willem, dat je kan ook een boek oplezen. Sommige boeken.
Ah.
De nadruk ligt wel op luisteren, maar sommige boeken kun je lezen. Dus als ik dan op zijn kamertje lig te wachten tot hij helemaal in slaap valt, dan blijf ik altijd nog even zitten.
Oh, want je hebt geen e-reader
natuurlijk. Nee, ik heb geen e-reader. Dus dan zit ik op mijn telefoon even te lezen.
Nou, helemaal leuk.
Top.
Nou, dat wilde ik nog graag delen, maar ik hoop dat jullie het ook leuk vinden om weer naar ons te luisteren natuurlijk.
Ik wil trouwens ook nog iets delen.
Ja, jij had een verhaal wat je wilde delen en ik heb geen idee waar je het naartoe wil.
Ja, dat ik een dief ben.
Oh, nou, vertel.
Ik ben crimineel. Nee, laatst, toen was ik in de supermarkt.
Oh, je hebt het wel verteld. Ja,
maar ik heb daar nu nog steeds last van, hè?
Ach, meid.
Ja.
Maar ik vind nog steeds dat je juist dat jij opgelicht
bent.
Nee,
maar ik heb er echt... Ik zal het uitleggen, want ik heb er echt gewoon praktisch gezien last van. Want even kort, ik was in de Appie. En toen zag ik de verkoopjeshoek of zo. En dan zag ik allemaal manden. En ik ben in mijn verlof heel het huis een beetje gaan ordenen in allerlei manden. Met mijn moeder en weet ik het allemaal.
Ik wou zeggen, Elliot, goed aangepakt.
Ja, vooral mijn moeder is eigenlijk aan het... En ik kijk gewoon en ik zeg, ja, precies goed. Mooi gedaan. Maar er stonden van die bakken, het waren bakken eigenlijk, met deksels. En er stond zo goedkoop, zeg maar. Ik denk, nou, huppakee, in mijn mandje ermee. En ik had echt iets van 8 van die manden, groot, klein, allemaal deksels erbij. En ik scan altijd, ik ben zo'n scanner.
Ja.
Dus ik heb het gelijk zo pam in mijn mandje en in mijn karretje gedaan. En ik ben op mijn weg naar buiten. Maar ik heb de deksels niet gescand, alleen de bakken. Omdat er stond bak met deksel, prijs in 1, hop. Dus ik denk, ik hoef die deksel niet te scannen. Nou, lang verhaal kort. Ik denk, ik begon al te twijfelen
dat
bij
er een
kassa.
Barcode op zat of zo. Ja.
Ik denk, oh, zou het moeten? Ik denk, nou weet je, ik ga het gewoon niet doen. Dan heb ik die deksels meegenomen, het zal wel niet, want er stond bak met deksel. Nou, word ik eruit gepikt, moet ik gecontroleerd worden. En wat pakt die meid als tweede? Die deksel. En ik stond daar zo...
Maar ik vind oprecht... Ja, ik ben dan echt zo'n zeiker, hè. Maar ik zou dan zeggen, ja, er staat bak ja, met deksel.
Dat zei ik ook. Maar ja, toen ging... Ja, en toen, wat je dan meemaakt, is echt een afgang. Nou, ik vind het niet zo heel erg.
Ook nog bij jou in het dorp waar iedereen
ja,
kent.
Ja, ik kende al iemand. En ze zagen me al, ik kreeg al gelijk zo'n boetekleed aan. Maar je moest... Ik had echt fucking veel boodschappen, omdat de Albertijn even wegging. Dus ik had echt...
Die wordt verbouwd of verhuisd, maar even weg.
Ja, oh ja, oh sorry, ja.
Die ging even op vakantie.
Ja. Oh, 3 weken niet. Dus ik had dan wat babyvoeding ingeslagen, weet ik het allemaal. Echt heel veel boodschappen. Maar ze moeten dus dan alles gaan scannen, omdat ze dan willen nagaan of je echt een dief bent of niet. Nou, lang verhaal kort. Nu voor de 2e keer maak ik... Nu heb ik er nog steeds last van, want nu sta ik op de zwarte lijst van de Albert Heijn en word ik altijd gecontroleerd.
Nee.
Altijd.
Meen je dan nou?
Maak niet uit welke Albert Heijn ik ben.
Meen je dan?
Ja. En ook niet... Meestal scannen ze 3 dingen dan, hè? Bij mij 6 of 7 dan. Gewoon voor de zekerheid dat ik echt geen dief ben. Dus ik ga nu een nieuwe bonuskaart aanvragen, want die bonuskaart is echt...
Maar, ja, maar ik vind het nog steeds... Het is toch logisch? Ik zou daar ook niet hebben gescand.
Nee.
Ik moet ook eerlijk bekennen dat ik wel eens... Als je zo'n 35% sticker scant... En die pakt die soms niet. En als niemand mij komt helpen, dan neem ik het ook. Maar ja, dan moeten ze... Ja, nou, sorry. Dan moeten ze maar komen. Ja, ik ga er niet als een... Ik heb voor het eerst wat ik allemaal te zwaaien en zo. En er kwam niemand.
Gezellig.
En er kwam niemand. Dan denk ik, moet ik hier dan 3 kwartier staan wachten?
Nee, daar heb je gelijk in. Ja, ik had ook ergens een keer gehoord dat de Albert Heijn heeft dan een berekening gemaakt of supermarkten, dat het goedkoper is om die zelfscanskassen te doen, dat mensen af dingen meejatten, dan dat het is dat ze daar personeel neerzetten.
Ja.
Ja. Nou goed, dat is dus ik ben een crimineel, maar goed, ik ga dus...
Nou, ik vind het belachelijk.
Ja.
Dat je op de zwarte lijst staat.
Ja.
Voor als iemand bij de appie, weet ik veel, de administratie of zo.
Haal me eraf. Ik vind, het kost ook elke keer meer tijd.
Oké, nou, we gaan met de zaak.
Ja, we hebben een moordzaak te bespreken.
Ja.
Moord.
Ja, deze zaak is weer zo'n zaak dat ik denk, hoe ga ik dit
noemen? Dan bedenken we een naam achteraf.
Ja. Want anders...
Die niet te veel vertelt.
Nee, want dat vind ik dus altijd het jammer als er zoveel verteld wordt. Maar het heeft wel iets met liefde te maken of lust. Goh. Of heel verrassend.
Ja, dat had ik niet verwacht.
Nou, we gaan het hebben over Louise Ellis. En die was in 1995 46 jaar oud. Schrijfster, illustrator.
Oh.
En zette zich ook in voor... onrechtvaardigheid, zeg maar. Dus wanneer iemand dan onschuldig in de gevangenis zat, bijvoorbeeld.
Oh, ja,
en zo. Maar ik dacht, schrijver, illustrator, toen was ik om.
Ja,
zo makkelijk gaat het. En ze woont in Ottawa, Canada.
Oh ja.
Dus een hele mooie vrouw. Ze staat bekend om het hebben van het gevoel van humor, intelligent, artistiek en ook wel een feminist.
Wow.
En een heel vriendelijke persoon met veel vrienden en veel passie. Nou,
lijkt me sterk dat dit een moordenaar is.
Ze hield van tuinieren en natuurlijk ook van schrijven en tekenen gezien haar werk.
Ja, dat zou echt kut zijn. Als je schrijver bent, maar je vindt het zo verschrikkelijk. Dat je dan heel de dag, ik wil dit niet.
En haar eerste boek schreef ze ook toen ze op de universiteit zat. Net als wij eigenlijk, natuurlijk. En ze begon ook te illustreren. En dat deed ze ook met zo'n dotting, weet je wel. Net als van die dotting tattoos, dat je allemaal van die... bullet puntjes zet. Ja, en dat je dan zo'n mooie teken. Ja, ik kan absoluut niet tekenen.
Ja, maar het is goed dat wij niet onze eigen illustraties hebben gedaan in het boek.
En ze werkte dus ook nog voor een tijdschrift voor kinderen. En dit magazine heet Chickadee, zoiets. Ook maakten ze muurschilderingen in scholen. En de kinderen deden dan mee met het maken van de schildering.
Wat leuk.
Dus echt heel leuk. Ik moet ook denken, dat doen ze in Eindhoven bij de Berenkuil toch ook wel eens. Dat dan als je dan wint als klas of zo.
Dan mag je zo'n nieuwe muur overschilderen. Ja,
dus
leuk.
Heel leuk. Ze was dus echt een bezige bij. Want ze werkte dus als freelance. Ook nog als freelance schrijver bij de Canada Post Annual Yearbook. En in 1992 was ze ook nog eens aan het werk aan een novel over David Milgaard. En hier komt het dus een beetje dat ervoor dat ze voor rechtvaardigheid was en zo. Omdat David Milgaard was dus een man die onschuldig veroordeeld was voor verkrachting en moord. En hij zat dus voor 23 jaar moest hij eigenlijk naar de gevangenis.
Oh.
onschuldig eigenlijk.
Ja.
En Louise was deel van een beweging die hem supportte en hem probeerde vrij te krijgen. Ja, want ja, dat willen we natuurlijk niet. Nee. En door het boek dat ze schreef, ging ze ook naar al die hoorzittingen en zo natuurlijk. Ja, mm-hmm, om echt een goed verhaal daarvan te maken.
Goede journalistiek.
Ja, en ook omdat ze zijn onschuld wilde bewijzen.
Ja.
En op een van die hoorzittingsdagen, dat was in 1992, was ze er ook en nam een man genaamd Brad Morgan plaats op de stand. Ja. Geen getuige voor David, zeg maar. En hij verraadde zijn celgenoot Larry Fisher. Hij zei, David heeft dat helemaal niet gedaan. Larry Fisher heeft dat tegen mij verteld toen ik, want hij zat ook bij hem in de cel.
Ja.
Dus dat, ja.
Dat Fisher het heeft gedaan.
Ja. Dus dat was in het voordeel van David. En want Larry had tegen Brad gezegd van ja, ik heb iemand vermoord en een vrouw vermoord en iemand anders zit daarvoor vast. Zo
stoer gedaan.
Ja. Nou, en toen was Louise heel erg geïntrigeerd door deze Brad, omdat ze dacht, ja, dat is ook wel een beetje je eigen leven op het spel zetten. Als je iemand zo iemand verraadt, hè, als die al een moordenaar is natuurlijk.
En je
dan
slaapt ermee op een kamer.
Ja.
Of cel, ja.
En het hielp natuurlijk ook om David vrij te krijgen of zijn onschuld te bewijzen. Ja. En zij stond natuurlijk aan de kant van David. Dus zij dacht, nou, goed zo, you go, Brad. Want ja, je kan ook bekend worden als een snitch in de gevangenis en dat wilde niet.
Nee, dat wilde niet. Oh, dan krijg je zo'n ineens een scherpe tandenborstel tussen je ribben of zo.
En toen Brad de rechtszaal geboeid uit werd geleid, wilde Louise ook even kort met hem spreken. Want ze dacht,
was zij verliefd op hem?
Dat weet ik niet, maar ze wilde hem vroeg even spreken. Ook voor de boek, denk ik, meid. Ze was natuurlijk helemaal met dat boek bezig.
Ik dacht, ik zag al gelijk helemaal een romantische setting hier zo.
Ze vertelde hem dat hetgeen wat hij gedaan had, dat heel erg moedig en bewonderingswaardig was. En dit was de start van hun band, want ze begonnen elkaar namelijk te schrijven.
Oh.
En ze startte uiteindelijk een romantische relatie.
Yes.
Ja, je had goed geraden. Nou, voor 2 jaar schreven ze elkaar en Louise probeerde ook hem te helpen om eerder vrij te komen.
Waarvoor zat hij vast?
Dat komt eraan.
Oké, want ja, dat lijkt me toch ook wel fijn om eerst te weten. Toch,
ja, want ze had dus ook zoiets van dat ze dus ook hem helpt. Ze was er maar druk mee, want ze hielp ook hem om hem eerder vrij te krijgen. En ze wilden echt samen hun leven opstarten. En 2 jaar na elkaar schrijven is ook wel te lang, hoor.
Ja.
Het zijn veel lettertjes.
Mag ik even, want ze was in 1995, was ze 46 jaar. Dus nu was ze, dus het was 1992 ongeveer, dus was
43
jaar.
Ja.
Maar was zij een alleenstaande vrouw?
Ja, ja, ze had op dat moment geen partner of zo. Nou, Brad en Louise waren wel echt 2 heel verschillende personen. Want wat we al hadden gezegd, Louise was intelligent, goed opgeleide vrouw en echt super enthousiast en heel gedreven. Terwijl Brad werd beschreven als een beetje een blue-collar guy. Nou, ik wist niet wat dat was.
Je hebt de white collar guy, die zijn heel zakelijk, toch?
Ja, maar de blue collar working guys, of ja, de blue working collar guy, dat is meer inderdaad degene die in hard manual labor, typical, een beetje de agrarische wereld of manufacturing, die kant op constructie, echt de harde werkers.
Ja,
eigenlijk
lichamelijk hard werken, die de rug breken om,
Ja, en hij had ook wel een zwaar leven gehad, want hij was fysiek misbruikt in zijn jeugd en was in de drugs beland en zat in de gevangenis, omdat hij een sekswerker had gewurgd tot de dood in Edmonton in 1978, terwijl hij high was door de cocaïne.
Oh, Jezus.
Dus dat was hetgene waarvoor hij dus vast zat, dus vermoord eigenlijk,
wel
of
heftig,
doodslag. Ja, want hij was dus helemaal onder
invloed
en toen heeft hij die dame in kwestie gewerkt. Nou, hij werd dus enkel aangeklaagd voor doodslag en kreeg 10 jaar celstraf. Ja. Uiteindelijk zat hij 8 jaar vast. En dit was dus omdat Louise betaald had voor hele goede advocaten en hem dus echt heel goed om hem vrij te krijgen. Dus hij kwam vrij in 1994. En zodra hij vrij was, trok hij ook in bij Louise en ging hun romantische relatie verder, zeg maar. Nou, ze hielp hem ook echt om alles weer op de rails te krijgen. Want het is natuurlijk niet echt makkelijk, denk ik, als je uit de gevangenis voor zoiets komt. Dus ze kocht een truck voor hem en dat hij echt, zeg maar, een bedrijf kon opzetten. En ze deed eigenlijk alles voor hem.
Oh.
En toen, 9 maanden later, raakte ze vermist.
Nee, toch?
Op zaterdag 22 april 1995, rond 1:15, vliet Louise Ottawa. Ze reed naar Gardiner Hills in Quebec. Nou, dat is ongeveer 15 tot 20 minuten rijden volgens Google Maps. En ze ging daarheen om haar ex-vriend te bezoeken. Oh. Ze had dus een ex-vriend. Daar was ze dus niet meer mee samen. Nee. Dat was John. En hij had ook een dochter. En ze had een beetje een uitrelatie gehad. Totdat Brad in het leven van Louise kwam. En toen was het echt uit.
En die dochter is van John. Die is niet van haar en hem.
Okay. Nee, maar daar had ze wel een goede band mee, zeg maar. En ze bleven ook wel gewoon goed bevriend. Er was niks tussen hun. En ze was dus ook goed bevriend met die dochter van John. En zij zou dat weekend 22 worden. Daarom ging Louise ook langs. En want om die verjaardag te vieren. Ja. Maar ze kwam nooit aan bij zijn cottage. Want het was een soort vakantiehuis, cottage, zeg maar. Waar ze op dat moment die verjaardag vierden. En de volgende dag, 23 april, vond een vriend van Louise haar auto aan de kant van de weg. En het was wel vlak in de buurt bij de cottage van John. Maar het was niet, ze was daar niet binnen geweest of zo. En alle deuren van de auto waren ook op slot. Er waren geen sporen van een worsteling of iets dergelijks. En al haar spullen lagen ook nog in de auto.
Alsof ze gewoon, zeg maar, even met de sleutel was. Even buiten is gaan plassen. En toen terug wilde en dat ze toen...
Maar ja, op de achterbank lag ook haar slaapspullen. Er lag ook een cadeau, een boek over paarden met iets gesigneerd. Dat was een cadeau voor die dochter, zeg maar, lag er nog. Ja. En er lag op de bijrijdersstoel gewoon haar handtas met alles erin. En het leek dus alsof de auto was achtergelaten. En de vriend die de auto had ontdekt, belde ook meteen naar Brett. En Brett die belde ook vervolgens de politie. Want ja, die dacht ook, what the fuck. Dus iedereen rukte uit. Heel de omgeving werd doorzocht. En ze verzochten overal, maar ze vonden niks. Dus Brett besloot ook van die missing person posters uit te printen en verspreiden. En hij ging ook elke dag, de hele dag zoeken bij die locatie waar haar auto was en zo.
Ik denk voor hem is het ook wel... Ja, eng, want waarschijnlijk iedereen, dat doe ik ook, denk hem gelijk.
En hij stond ook, daar ging hij elke auto die langskwam, weet je wel, ging hij vragen stellen van, heb je toen iets gezien en zo. En hij deed ook interviews en aandacht voor het grote publiek. Ja. Want hij zei, ja, ik wil alleen maar dat ze veilig thuis zou komen. En hij zag er helemaal gebroken en kapot uit. En hij vertelde ook in de media van, ja, ik heb een crimineel verleden, maar ik heb niets mee te maken en ik zou er geen pijn doen.
Nee.
En natuurlijk werkte dat niet echt in zijn voordeel dat hij een veroordeelde moordenaar was. Ja. En de vriend van Louise. Dus de politie nam ook een voorbeeld met hem af. En hij was heel erg open en hij zei ook van, ja, ik probeer echt te helpen. En hij geeft ook toe van, ik heb dat in 78, heb ik die sekswerker gedood, while high on cocaine. En Louise hielp me om eerder vrij te komen. Maar de politie gaf hem dus wel het voordeel van de twijfel.
Ik ook. Ik begon van niet, maar nu eigenlijk, je hebt me binnen 2 minuten al om dat ik,
En dat was ook omdat hij natuurlijk haar ook als vermist op had opgegeven, heel de tijd zocht. Ja. En dat zij hem echt had geholpen om uit de gevangenis te komen. Dus hij had niet echt een motief om iets tegen haar te doen.
Ik zou denken dat hij dan jaloers zou zijn omdat ze naar een ex gaat. En dat hij dan toch, dat hij een beetje een kort lontje heeft of zo.
Maar ja, de politie wilde ook tunnelvisie voorkomen en gingen dus verder met onderzoek. Dat vond ik heel goed.
De eerste keer.
Ja. Nou ja, en ondertussen tijdens het onderzoek duikt er een vrouw op genaamd Mary Parent. En zij had de zaak, hield de zaak al een beetje in de gaten in de media. Ja. Want zij was eerder verhuisd 2 jaar geleden van Schotland naar Canada om daar een opleiding tot privédetective te doen. Zeg maar.
Zo bestaan die?
Ja, blijkbaar.
Ook. Zullen wij dat ook doen?
Ja, zullen we ook even daar... is goed. Nou ja, ze wilde ook vrouwen helpen en was heel erg gepassioneerd, vooral... zaken waar vrouwen dan iets in overkomen was of die vermist of zo waren. En ze had ook die interviews met Brett gezien en vond het heel erg voor hem. En ze woonde ook in de buurt daar. Dus ze had zoiets van, ze woonde iets van 25 minuten van waar die auto was gevonden. Dus ze dacht, dit wordt mijn eerste zaak. Ik ga me hiervoor hard maken.
Ik wil wel even iets vragen, want dat vraag ik me altijd af bij privédetectives. Ik snap dat je dat dan privé kunt inhuren. Maar kunnen die... Zij mogen in principe niet meer dan de politie, maar ze doen soms wel meer. Dat is een beetje, denk ik, toch wat er gebeurt bij een privédetective.
Ja.
Want ze mogen het eigenlijk niet.
Maar het is ook niet dat ze echt samenwerken normaal gezien of zo. Nee, ik weet, dat ben ik ook niet van... Ik zie privédetectives meer dat wanneer iemand ontrouw is, dat iemand dan zo klik.
Ja, zo in een auto. Ja. Maar dan denk ik hierbij, van als zij ook op deze zaak gaat zitten, wat kan zij nog meer onderzoeken dan dat... De politie doet.
Zij kregen dus voor elkaar om heel erg met Brett te spreken, met een telefoontje. En ze liet ook weten van, ik wil helpen om haar te vinden. En hij vond het ook goed. En zei,
snap ik, neem alle hulp aan die je kan.
Zij dacht, laten we morgen gewoon afspreken. Dus zij gingen afspreken. Dus Marie ging naar het huis van Louise en Brett. En Brett pakte haar hand ook vast en zei, ik ben zo dankbaar dat je me hulp biedt. En ze vroeg ook of ze de rest van het gesprek mocht opnemen. En hij zei, natuurlijk, dat is geen probleem. En hij zei ook, Nou, ik ging alles vertellen. Ik kan niet opgeven. Ik moet haar vinden. We zijn soulmates. Ik kan niet zonder haar. Oh. Je weet hoe dat daar gaat.
Nou, ja, ik heb dat toevallig vorige week nog meegemaakt.
Nou, daarom.
Dus ik weet precies hoe dat gaat.
En Marie zei ook, het is oké. We gaan haar vinden.
Ja. En, oh, dat moet je nooit zeggen.
Nee.
Nee, ook in het ziekenhuis nooit zeggen, het komt wel goed.
Nee.
Dat klinkt wel heel
hard. Ze zei ook, my hope is the same as I'm sure everybody is that we find Louise safe and sound somewhere.
Dat oh, safe and sound ook nog. Ik zou zeggen, we vinden er dood of levend. Maar ja. Een safe and sound is wel.
En Brad zei, I can't give up. I know I mean she's all I have in life. I'm very alone.
Ik dacht even, het klonk een beetje als een songtekst. Ja. I can't give up.
Hij gaat zo zingen.
Ja. She means everything in
hou
my
je
life.
Vast, ja. Oh. Nee. Nou, Marie ging dus op onderzoek uit waar de auto gevonden was. En ja. Nou ja, het stond dus ook voor de oprit van iemands kotjes, maar daar was niemand. En niemand had ook diegene die daar woonde kunnen spreken. Maar volgens mij was het ook nog... Het was nog vroeg voor... Het was natuurlijk april. Dus het was nog net zo'n tijd dat nog niet heel die voorjaarsrun er was. Ja. Want het stond nog een beetje leeg naar de winterperiode, maar. En zij kwam met de theorie dat iemand anders dan Louise de auto dan opzettelijk daar moet hebben geparkeerd, vergrendeld en is weggegaan. Misschien om de politie op het verkeerde been te zetten of van de auto af te komen. Dat vond ik ook best wel slim. En ze zei, ik moet eigenlijk denk ik wel iemand, dat ze dacht dat het wel iemand moest zijn die Louise kende, omdat ze natuurlijk geen struggle of iets hadden.
Maar dat leren ze dus op die school, hè? Dat je
dat
zo
denk ik.
Out of the box denkt.
En ze sprak met Brett om het idee te krijgen van welke personen spelen er in het leven van Louise. Ja. En die zouden er een motief kunnen hebben. Mm. En toen begon Brett over John, de ex van Louise. En dat hij zei, ja, ik vertrouw hem niet helemaal. En hij vertelde ook dat de twee een erg gewelddadige relatie hadden gehad. Oh. En dat John niet zo blij was dat ze voor Brett koos. Want ze hadden de hele tijd aan uit.
Ja,
toen...
En nu was het echt klaar.
En ze ging de dag van de verdwijning natuurlijk ook naar hem toe. Wat ook niet een voordeel was voor John. Nou, Marie begon te denken dat John wel eens iets te maken zou kunnen hebben met de verdwijning. En de politie weet ondertussen ook helemaal niet dat Marie dit onderzoek aan het doen is. Dat is dus inderdaad dat...
Ja.
Dat gaat dus niet echt. Maar goed, ze hadden wel hetzelfde idee over John, want het leek allemaal wel verdacht. De politie had dat ook wel bedacht, maar.
Dus ze zaten wel op één lijn.
Dus de politie ging naar het werk van John, stelde wat vragen en vroeg ook om zijn alibi. Maar ja, zijn alibi was dat hij heel het weekend in die cottage was geweest met zijn dochter.
Ja.
Dat was niet echt een alibi dat je zegt, nou, dat kan je bewijzen. Nee. Maar ja, de politie besloot ook de omgeving rondom de cottage te onderzoeken, maar ze vonden niks verder.
Nee.
Nou, de volgende person of interest is Larry Fisher, die oud-celgenoot van Brad, die had gesnitcht, zeg maar.
Oh, ja.
Want hij was duidelijk gewelddadig tegen vrouwen, want hij had dus die verkrachting en die moord waar die David eigenlijk voor zat op zijn naam staan. En hij werd pas in 1997 veroordeeld en hij zat in 1995, wanneer Louise verdween, niet vast, Larry. Oh. Die zat niet vast toen, omdat dat proces, dat duurde allemaal. Dus hij was natuurlijk niet blij met Brett. Dus de theorie was dat hij dan om die reden Louise zou pakken.
Dat vind ik plausibel.
Ja, want hij had ook al wel eerder gedreigd naar Brett toe ergens mee of zo. Dus er zat al wat spanning. Ja. Maar de politie kwam erachter dat Larry op 22 april, dus de dag dat ze verdween, om 18:10 was gestopt bij een wegwinkel in Saskatchewan.
Oh,
klinkt echt alsof die niet in Canada is, maar de Indica, sorry.
Kan het er niet op het Frans?
Saskatchewan?
Ja, dat is het, denk ik.
Dat was uit de buurt en zorgde ervoor dat hij niet meer verdacht werd. Want dat was gewoon onmogelijk om in dat tijdsbestek daar te komen. Canada is groot ook natuurlijk.
Ja, het is niet om de hoek dan geweest.
Nee, dus de politie was weer terug bij af. Dus ze gingen weer waar ze begonnen waren en onderzochten Brad weer. En ze kwamen erachter dat die Louise meer dan $20.000 schuldig was. Want waarschijnlijk had hij dat geld niet per se van haar gekregen, maar een soort van geleend. Alles wat zij geïnvesteerd had in hem. En ze was er best wel gestrest ook over om dat geld terug te krijgen en of hij dat ooit wel terug zou betalen. En Louise was blijkbaar zo gestrest dat ze de bank 4 tot 5 keer per dag belde om te vragen of Brett al iets had teruggestort.
Jezus.
Maar dat was nooit het geval. Maar ik vond het best wel vreemd, want ze hielp hem en ze gaf dat een soort van, maar ze wilde het ook wel terug. Maar ze wilde er was dus iets dat ze ineens zo erg dacht, ik moet het terug hebben of zo.
Misschien wilden ze juist van, wilden ze scheiden dan?
Ik weet het niet.
Maar ik vind het wel ook een beetje overdreven om 4, 5 keer de bank te bellen. Zeg dan gewoon, hey, bellen jullie mij als het overgemaakt is?
Het was natuurlijk ook de tijd dat je niet die app had.
Nee, daar ook wel. Maar dan vraag je toch ook als bank, zeg je dan toch, meid, rustig aan. Wij bellen jou als dat geld.
Ja. Maar de politie kwam er dus ook achter dat Brad de handtekening van Louise vervalste om zo checks voor zichzelf te kunnen uitschrijven. En zo stal hij dus haar geld. Oh. En Louise had geen idee dat Brad dit aan het doen was. En ze belde dus telkens mega boos naar die bank, omdat ze dacht dat daar iets fout ging.
Oh.
En door het onderzoek van de bank kwamen ze er dus achter dat Brad de boel aan het oplichten was. En toen kreeg de politie een andere theorie.
Ja.
Want die dacht, ja, Louise moet hierachter zijn gekomen. En misschien heeft ze wel gedreigd naar Brett toe dat ze dat zou vertellen tegen zijn reclasseringsambtenaar. Of de politie zou contacteren. En dat kon hij natuurlijk niet goed gebruiken. Nee. Aangezien hij net negen maanden vrij was. En dit zou ook wel een motief kunnen zijn natuurlijk om iets tegen haar te doen.
Ja.
En om het nog erger te maken, de politie ging door Louise haar bankgegevens. En als je onthouden hebt, ze zou dus op 22e het huis verlaten hebben om 1:15.
Ja.
En Brett gaf, dat was degene die zei dat ze zo laat weggegaan was. En die vertelde ook waar ze heen ging natuurlijk. Aha. Maar niemand anders wist dit eigenlijk. En ook zat haar bankpas nog in de tas in de afgesloten auto.
Ja.
Maar kijkend naar de banktransacties, vond de politie dat ze vermoedelijk een opname van $280 had gedaan om 2:57 die dag.
Oh.
En de politie vond dit natuurlijk vreemd.
Ja.
En ze bekeken de bewakingsbeelden van de automaat waar de opname zou zijn geweest.
Oh, dat was het toen al wel.
En de persoon die het geld opnam was Brett.
Oh, nu is hij weer terug op het lijstje. Of eigenlijk heb je gewoon, ik heb geen lijstje, hij is het.
Dus dit klopte niet met zijn verhaal, want ze zou dus om 1:15 zijn weggegaan. En op de en dat was natuurlijk ook maar 20 minuutjes rijden of zo naar John toe. En op de een of andere manier zou ze dus 2 uur nadat ze wegging, Brett haar kaart gebruikt hebben.
Ja, nee. En zij zat in de tas, dus dat kan helemaal niet.
Zij was betrapt op een leugen.
Ja. Oeh, maar dit was niet, van velen.
Dit was natuurlijk niet genoeg om hem te beschuldigen of te arresteren.
Nee,
Ik zeg wel natuurlijk, maar ik snap eigenlijk niet waarom dat te weinig is.
Het is toch wel, het is toch wel,
verdacht.
Ja, zet dan iemand, niet gelijk iemand vastzetten, maar...
Nou, en ook Marie de privédetective had een doorbraak. Want ze was de opname van het eerste gesprek met Brett aan het terugluisteren. En het viel erop dat toen zij hem vroeg of de bestuurdersstoel in dezelfde stand stond als dat Louise normaal zou doen.
Mm-hmm.
Dus dat... Ja, haar dingetje. En hij zei, nee, het staat in precies dezelfde stand als ik. En hij stopt, pauzeert en corrigeert zichzelf precies dezelfde stand als Louise.
Mm.
Marie had het eerst niet gehoord, want je bent gewoon aan het praten. Ja. Maar toen ze dat dus aan het nabeluisteren was, dacht ze, hé, dat is eigenlijk wel vreemd. En ze dacht, ik zal er niet zijn dat de persoon die ik help, degene is die hier iets mee te maken heeft.
Oeh, dat vind ik trouwens ook wel. Dat was toen bij die casus van Amber Heard en Johnny Depp. Er ging ook zo'n FBI-detective. Zij was gespecialiseerd in liegen en in spraak en zo. En dat je, ook al zou je het zo goed oefenen en zo graag willen, je kan in je spraak soms echt van die kleine foutjes maken of van die kleine toonhoogtes en zo. Je hoorde dus ook bij Amber Heard dat ze in bepaalde dingen dan in de verleden tijd sprak, maar in bepaalde dingen ook in het heden. En als je in het heden praat, dan is het eigenlijk een leugen, want die heb je nu bedacht, snap je?
Ah,
dus dan kan je, maar als leugenaar heb je dat niet door. Denk je, wow, ik ben echt zo goed bezig.
Ja, maar ook, ik denk ook dat je hersenen sneller werken dan dat je soms. Dat
mond.
Je zeg maar sneller. Ja, dat je mond, dat je hersenen al. En daarna denk je, kut, want hij dat, hij, ik. En dan ook. Oh.
Ja.
Ja. Ja, Brett is nu dus ook de hoofdverdachte van de politie. En ze onderzoeken het huis en zorgen dat er ook surveillance rondom het huis komt. Uh-huh. En hielden alles in de gaten. En ook hoe dat hij sprak met Marie, de privédetective.
Ja.
Dus de politie zocht haar op en ze vonden ook uit dat zij dus de privédetective was en dat dit haar eerste zaak was. En ze besloten met haar in gesprek te gaan.
Ja, toch en ze wel.
Zij vertelt de politie, ik denk dat hij haar vermoord heeft.
Ja.
Nou, de politie vraagt Marie hen te helpen. En dat was best wel een unicum, omdat ze normaal natuurlijk niet echt samenwerken. Maar nu dachten ze, we moeten, want zij had helemaal het vertrouwen van Brett.
Ja, zij was eigenlijk een insight.
Ja. En ze waren ook een soort van vrienden, even tussen haakjes geworden, maar wel een vertrouwenspersoon. Mm-hmm. En de politie dacht ook, misschien kun jij wel een bekentenis uit hem krijgen. En ja, het is wel een gevaarlijke taak natuurlijk.
Ja, want dan moet je zo'n wire, zo'n ding aan en dan moet je met hem in een gesprek.
Maar onze Marie was niet bang.
Nee, die deed de opleiding geleerd.
Die deed meteen mee. Ze zegt, ik ga het nog beter aanpakken, ik ga jullie het lichaam bezorgen. Dus ze maken een plan. Zo, ze is wel van de uitspraken.
Ik wou, dus echt van de beloftes. Jezus.
Ja. Ze maken dus een plan. En ze gaan de pogingen van Brett om de schuld op John te schuiven tegen hem gebruiken. Mm-hmm. Ze gaan helemaal meedoen. Alsof ze geloven dat John inderdaad Louise zou hebben vermoord. En ze gaan dan proberen op deze manier een bekentenis uit Brett te halen. Vond ik best wel ingenieus. Want ze gaan dan zo van, ja, als hij hun dan leidt naar het lichaam of andere details weet. Dit is waar John het lichaam heeft gelaten. Of dit is hoe John haar vermoord zou kunnen hebben. Bekent hij dan via John eigenlijk dat hij veel meer weet dan dat hij zou moeten weten. Ja. Snap je? Ik vond het wel slim.
En Brett denkt dan, oh, ik ben zo goed bezig weer. Ja. Ik ben echt aan het helpen en ze hebben niks door. En ik denk ook, hoe meer hij denkt dat ze niks door hebben, hoe meer hij gaat delen dat John heeft gedaan natuurlijk.
Ja. Dus de politie heeft die afluisterapparatuur in het huis geïnstalleerd en ze kunnen ook al die gesprekken meeluisteren. En Marie zegt ook tegen Brett van, ja, je bent een veroordeelde moordenaar. Hoe zou jij dat lichaam laten verdwijnen?
Oh,
en hij begint te vertellen van, ja, weet je hoe zwaar het is om een dood lichaam te dragen? Het is alsof je een zak aardappels draagt en het is compleet dood gewicht. Dan begint hij over verschillende scenario's. Hoe je iemand vermoordt, hoe je je vrijmaakt van een lichaam en hoe hij Louise's lichaam in de bosjes zou leggen. Of ergens in een bebost gebied. Toen zei Marie,
misschien... Hij is wel gelijk heel happig ook.
Ja. Erop. Maar ik denk voor hem dat ze misschien zijn ego heeft gestreeld. Ja, weet je, van, oh, jij zou dat goed kunnen.
En misschien ook wel dat hij heeft natuurlijk nooit positief over die moord. Dat heeft eigenlijk nooit positieve aandacht gegeven. En nu is het een keer van, oh goh, je hebt iemand vermoord. Vertel eens, hoe is dat?
En Marie is ook, misschien moeten we dan samen naar van die bosjes of de bos gaan en onderzoeken. En zeiden, laten we dat doen. Dus de politie weet natuurlijk dat dit gebeurt, want zij horen dat. Dus ze zorgen ervoor dat de opnameapparatuur in de handtas van Marie zit. Dus niet op haar, maar in de tas. Dat is natuurlijk een gevaarlijke situatie om zo met een veroordeelde moordenaar samen op stap te gaan. Ja. Om te zoeken naar het lichaam van zijn vriendin. Die waarschijnlijk ook iets aan heeft gedaan. Nee. Zijn ondertussen in juni 1995 beland. En Marie en Brett gaan dus samen dat bos in om te zoeken. Dus Brett rijdt iets van een uur om te parkeren bij een heel erg afgelegen gebied van bomen en bosjes. En Marie en Brett stappen samen uit en gaan het bos in.
Een uur zeg je, hè? Ze rijdt om 1 uur weg met hem dan eigenlijk. Een uur daarheen, een uur terug. En dan gaat hij om 3 uur binnen. En dan zet hij die auto ergens neer. Klopt als een bus.
Ja, en de politie die kan hem dus niet echt volgen. Want het is daar super stil en dan zou Brett gelijk opvallen natuurlijk. Ja. Dus hoe verder ze het bos inlopen, hoe harder Brett begint ook te zweten en zo. En hij draait om naar Marie en zegt, de enige andere keer dat ik zo zweet is tijdens de seks. Het zoeken naar het lichaam van Louise wint hem dus blijkbaar op een of andere manier op. En Marie was ook best wel nerveus, want ik dacht, wat de
fuck. Had zij een wapen bij zich of zo?
Nee, volgens mij niet. Ik weet ook niet of je dat mag dragen als privédetective in Canada.
Ja, misschien, ik weet niet hoe daar de gun law is. Of dat je een mes meeneemt of zo.
Ja, dus ze was best wel nerveus. En de politie hoorde ook niet heel veel door die afluisterapparatuur in haar handtas. Dus lieten ze, om alles even te checken of alles oké was, lieten ze een helikopter overvliegen.
Oh ja.
Maar ja, toen de helikopter overloopt, flipte Brett en vroeg Marie, werk je undercover en heb je een wire? En ze zegt, nee, voel je vrij om te checken. Ja. En hij begint daar ook te onderzoeken, maar stopt en zegt dan, nee, ik vertrouw je. Ik wil weg hier, ik ben klaar met zoeken.
Ja.
Maar dat was natuurlijk wel een heel spannend moment. Ja.
Ook een beetje stom, omdat we gaan niet achtervolgen, maar we zetten wel een helikopter.
Ja.
Dus
dachten ze waarschijnlijk dat ze dan dachten dat hij dan random langsvloog of zo, maar
dat gebeurt hij dan toch niet random.
Nee. Dus wekenlang weigert hij ook om daar nog eens heen te gaan, want hij was zo geschrokken door die helikopter.
Ja.
En Marie en de detectives komen met een nieuw plan van aanpak, want er moest toch iets nieuws gaan gebeuren, want er was nog steeds verder geen bewijs.
Maria en de politie.
Ja, Marie en de politie. En ze gaan eigenlijk het geld van Louise gebruiken om als aas te gebruiken om hem te laten bekennen. Ja. Omdat hij dus zelf geen geld heeft.
Mm-hmm.
En hij had hij had ook allemaal al kantoorspullen en meubels van Louise verkocht om zo aan geld te komen, omdat de rekeningen maar bleven opstapelen van de huur en al die dingen. Dus ze lieten iemand van de bank Brett bellen en diegene zei, ja, je bent de erfgenaam van Louise en je zult alles krijgen, maar we kunnen het niet vrijgeven omdat ze nog niet doodverklaard is en ze kan niet doodverklaard worden als er geen lichaam is.
Ja.
Nou, om nog meer druk te geven, lieten ze Marie tijdens het drinken van een biertje vertellen dat ze John, de ex van Louise, aan een leugendetector hadden gezet. En dat hij deze helemaal had gefaald. En dat hij nu dus hoofdverdachte was voor de verdwijning of wat er dan gebeurd was met Louise. Het enige wat ze nog zou moeten gebeuren is het vinden van Louise's lichaam. Ja. En Brett geloofde dit natuurlijk, want het kwam voor hem keigoed uit. Ja. En hij vraagt wel aan Marie van, hoe weet ik dat je geen politieagent bent of de undercover bent?
Ja.
En toen leunde ze naar voren en toen kuste ze hem. En ze wist dat het een test was en dat ze hem dus moest kussen. Maar dat vond ik wel eng hoor, van de das. Dat vond ik wel ballen dat ze dat durfde.
Ja.
Maar dat en dacht, dat is het enige wat ik kan laten zien, want dat zou een undercover agent niet snel doen, dacht ze.
Nee, ja, heeft ze gelijk in eigenlijk, maar eigenlijk ook niet, want ze is er één.
Maar de politie was ook op de hoogte van de afspraak tussen de twee, en want ze hing natuurlijk ook weer vol met afluisterapparatuur. En ze waren ook een beetje pissed off dat ze dus die persoonlijke stap had gezet en belde meteen. En Marie deed ook zo alsof ze de dochter aan de telefoon had en de politie zei, ga zo snel mogelijk weg. Dus zij zei, ik moet naar huis voor mijn dochter. Maar ze sloot nog wel af met, gaan we nog wel op zoek naar het lichaam? En toen zei Brett, laten we dat morgen doen.
Oh ja.
Dus het was wel... Het was de wel politie, eng. Dat denk ik weer, de politie is zo ontactisch.
Ja, en waarom bellen? Ja, waarom gelijk bellen? Stel, ze had dat nummer in haar telefoon staan, was de police. Het zou cool zijn dat die band... Nou.
Maar goed, ze vonden, de politie kwam dus... naar Marie uiteindelijk toe. En ze waren dus boos, want ze vonden dat de kus niet kon en dat ze niet zo close met hem mocht zijn. Toen zei ik, dacht ik ook, wat had ze dan moeten doen? Want misschien was het anders wel door de mand gevallen. Ja. Dus ik snap niet waarom de politie...
En dit is dan toch juist... Kijk, dat de politie dat niet doet, maar zij werkt samen met hen. Ze is een privédetective. Dus ze moeten nu juist gebruik maken toch dat dit kan.
Ja.
Dat dit mogelijk is.
En ze waren vooral bang dat Brett zou denken dat Marie ook op die manier geïnteresseerd in hem was. Dus meer dat romantische. En dat opzoeken van de crime scene dan, omdat hij dat soms als ontbindend kon ervaren, dat de politie niet gerust was op wat er dan zou gebeuren wanneer die zou denken dat zij daar ook mee in zou willen gaan.
Ja.
Snap ik ergens wel, maar ik vond het wel een hele heftige reactie. Ja. Ik denk, deze vrouw zet haar leven op het spel om voor jullie iets te doen eigenlijk. En dan ga je het zo verpesten eigenlijk.
Ja.
Nou, de volgende dag, dat was op 7 juli 1995. Dus wel echt een maand later volgens mij dan de eerste keer dat ze gingen.
Ja.
Gingen ze dus weer terug naar het bos om te zoeken. Wederom afluisterapparatuur in de handtas. En agenten die wel in de buurt waren, maar niet echt, zeg
als
maar.
Als boswachter verkleed en zo.
Dus hadden ze beter kunnen doen.
Ineens 10 van die boswachters in.
Ja, er zit hier een speciaal dier.
Ja, het is een tekenseizoen. Wij proberen alle teken hier weg te halen. Ja, het is echt een ellendig zaakje, maar goed.
Nou, ze liepen dus weer op afstand. En tijdens het lopen door het bos, waar Brett dus denkt dat hij alleen is met Marie, stelt hij een beetje bizarre vragen. Zo van, ben je nerveus om alleen met een veroordeelde moordenaar door het bos te lopen? En vertrouw je mij? En Marie zegt van, ik vertrouw je wel. En op een bepaald punt zegt hij ook van, hey, kijk, daar is een stuk prikkeldraad. En na een tijdje lopen merkt Marie ook iets op in haar ooghoek. En ze zegt, wat is daar? En toen zegt Brett, het is Louise. En Marie loopt erop af en ziet een tennisschoen. En Brett lijkt opeens aan de grond genageld en staart naar Marie. En die flipt helemaal natuurlijk. Want ze wilde de situatie goed aanpakken. Maar ze schrikt zich ook dood natuurlijk.
God. Super eng als hij zegt, het is Louise ook zo.
Ja, en Marie pakt ook het hoofd van Brett en kijkt hem aan. En ze zegt, we hebben haar gevonden. Het is oké. Ja. Het komt allemaal goed. En hij knippert en komt uit zijn schokachtige toestand. En loopt dus naar het lichaam van Louise. En hij begint te jammeren en hard te huilen en te snikken en Louise's naam te roepen. En de politie kon ook horen dat ze beide mega emotioneel waren. En het was super intens. En voor Marie kan het natuurlijk ook zijn omdat het een hele opluchting was van, we hebben het eindelijk gevonden.
Ja, maar en gewoon het feit dat daar een lijk ligt.
Ja.
Oh my god.
En
ook al zeg maar april, mei, juni, 4 maanden er ligt.
Ja.
En de politie... In de zomer.
Ja, waarschijnlijk wel. Ik weet niet hoe warm dat gedeelte van Canada is, maar toch. De politie arresteerde Brett niet meteen, maar ze verlieten wel als eerst het bos. Dus de politie ging eerst weg, mm-hmm. voordat Marie en Brett terugkwamen.
Ja.
En later die middag kwam Brett het politiebureau binnen om te melden dat hij het lichaam van Marie had gevonden.
Ja.
En hij komt er ook mee dat hij denkt dat John dat heeft gedaan.
Oh ja, hij is nog steeds mee in die leugen natuurlijk.
Ja, in plaats van John werd Brett daar op het bureau gearresteerd. En de detectives spraken ook met Marie en vroegen of ze nog een bericht heeft wat ze graag aan Brett zou willen zeggen. En ze zegt dat ze graag tegen Brett wil zeggen... How does it feel to be taken down by a woman? Nou wilde ze dat hij dat wist.
Oh.
Ja. Daar gaat wel iets. Ik weet niet wat ik had gezegd.
Ja,
maar
niet dit per se, nee. toch? Ik vind zo... Ja, net niet of zo. Nee.
Nou ja, Brett werd natuurlijk voor de rechter gebracht... voor de moord op Louise. Hij bekende niets en blijft volhouden dat hij onschuldig is... De politie vond ook het dagboek van Louise. Wederom het dagboek. Hè?
Ja, dat komt echt terug.
Ja, en ze had geschreven over het feit dat Brett heel erg abusive was. Dus heel erg gewelddadig was tegen haar gedurende hun relatie. Hun korte relatie eigenlijk. Want er waren pas 9 maanden eigenlijk
echt
dat
samen.
Hij vrij was.
Ja,
dus
fysiek
echt samen.
Samen. Ja.
En de theorie van de politie is dat op de dag van de verdwijning van Louise op 22 april ze zich klaarmaakte om erop uit te gaan. Brett kwam in de badkamer, wurgde haar dood in de badkuip. Oh. Heeft haar toen in een douchegordijn gerold. En daarna zou hij de vervoerd hebben met haar lichaam in de kofferbak van haar eigen auto. Om vervolgens naar het bos te rijden waar hij zich ontdeed van haar lichaam. Hij deed niet eens moeite om het lichaam te verbergen. Alleen wat takjes zo erop, maar niet echt. Dat ik denk, nou pak het dan even op.
Ja.
Maar goed. Hierna, zo stelt de theorie van de politie, reed hij, want hij heeft dus niks verklaard hè.
Nee.
Dus reed hij de auto naar wat hij dacht dat het huisje van John was. En parkeerde een auto aan de voorkant daar. Maar dat was dus eigenlijk niet zo slim, want het was het verkeerde huisje.
Yeah.
En zo wilde die John dus framen, omdat alles natuurlijk goed was gegaan.
Yeah,
en in 1997 werd Brett Morgan veroordeeld voor moord en kreeg levenslang. Wel kon hij in aanmerking komen voor een vervroegde vrijlating na 25 jaar. Maar 2 maanden nadat hij vast zat, overleed hij aan hepatitis C.
2 maanden nadat hij vast zat.
Ja.
Dus twee maanden.
Ja, dus hij heeft maar 2 maanden daarvoor moeten vast zijn en toen ging hij dood.
Nou, hoe oud was hij eigenlijk?
Weet ik eigenlijk niet. En de politie verdenkt Brett ook nog van 2 niet opgeloste andere moordzaken op vrouwen.
Oh, dus hij was gewoon een veelpleger. Dus eigenlijk was het helemaal waarschijnlijk geen doodslag. Of, nee, ja. Dat was dan waarschijnlijk ook moord geweest die ene keer dat hij vast heeft gezeten. Maar
waarschijnlijk wel. They took she fell in love with a murder and then she was killed.
Ja, wat een lange titel trouwens.
Ja.
Dat kunnen we sowieso niet...
Nee, maar dus ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar... In het begin word je nu op het verkeerde been. Kijk, ik had die titel al gelezen, dus ik was een beetje genudged of zo. Maar of in ieder geval, ik wist dat het zou komen. Maar inderdaad, als je het zo leest, en omdat hij dus ook zo goed dat speelde en zo, dacht ik echt, oh, wat zielig. Want inderdaad, je bent gelijk verdacht en mensen vinden allemaal wat van je en zo.
Misschien iets van de private detective of zo.
Oh ja, misschien. Ja.
Maar niet de...
Marie, de private detective.
Ja, niet dat zij iets met... Ja, ze is niet...
Zij heeft het wel mee opgelost natuurlijk. Ja, dat is een mooi eerbetoon aan ons Marie.
Want ze wilde natuurlijk de... Wat waren haar laatste woorden nou?
How does it feel to be taken down by a woman?
Ja. Ik had het dan krachtiger gevonden...
Jij zit helemaal met die zin.
Ja, ik vind van die retorische vragen altijd, die zijn wel laf. Ja, vaak zo van, Ik zei dan meer, you've been taken down by a woman, bitch.
Misschien zei ik het ook niet goed. Ik weet niet hoe dat ze het heeft gearticuleerd.
Ja, maar
natuurlijk.
How does it feel to take down by... Nee, ja, ik weet ook niet waarom je... Dus zo praten die helemaal niet. Nou goed.
Hij gaat als een rapper.
Ja.
Dat is een leuke zaak.
Ja, vind ik ook. Ik ben op alle sporen gegaan.
Ik vond het echt leuk. Ik zag de shift. Ik dacht, nou zit ze daarop, nu zit ze daar. Ja,
en jij wist het al.
Ik dacht dat je het van mijn gezicht kon lezen, maar het viel mee. Ik heb me heel erg gefocust op mijn scherm vandaag.
Ja, ik voelde niet de connectie die ik normaal voelde. Dus,
mijn lenzen zijn nog hartstikke wazig.
Oh, hier zit hij gewoon. Ik ben Anne, hè? Je zit hier.
Ja, ik zie al. Ja, dat is eigenlijk niet zo veilig. Maar ik heb nieuwe in. Maar ik denk dat ik misschien toch mijn nieuwe sterkte moet.
Nou, echt leuk. Dan gaan we naar het lustgedeelte, denk ik.
Ja.
Lust.
Oké.
Okay. Nou, ik had dus niet echt onderzoeken of cijfers of zo bij deze zaak.
Nee.
Maar... wat we net stiekem in het stuk waar jullie niet horen
dat
hebben gesproken.
Ja. Oh, jullie horen zoveel niet. Daar ben je blij mee, hoor.
Ja, aard die koffie zetten. Ja. Maar dat jij zei van zij hadden waarschijnlijk, Brett en Louise hadden waarschijnlijk emotioneel een hele goede relatie. Ja. Maar zodra dat een fysieke relatie werd of dat ze bij elkaar kwamen, ging dat eigenlijk mis.
En soms is het, kijk, hier ging het grandioos mis natuurlijk. En dan hadden ook gewoon een relatie met iemand die al waarschijnlijk 3 moorden eerder heeft gepleegd. Vaak is dat niet het geval. Maar het kan soms wel dat je echt merkt van, voor mij werkt dat helemaal niet. En dan komen we eigenlijk misschien wel uit bij Latte.
Ja, misschien wel inderdaad. Want ik denk, maar het kan ook wel, je ziet ook wel dat het andersom natuurlijk is. Hè? En dat zijn mensen dat heel veel mensen zijn op zoek, wanneer ze naar een partner op zoek zijn, ook naar die fysieke klik natuurlijk. Ja. En het moet ook klikken. Vooral wij vinden het ook belangrijk dat het op seksueel gebied klikt.
Alleen
als
seksoloog.
Als seksoloog, als persoon ook. Maar ook als seksoloog. Alleen, het is niet zo dat wanneer je daar in die intense spanning en die mega klik hebt, dat het ook betekent dat je emotioneel een goede basis hebt.
Ja.
En andersom is dat natuurlijk ook zo. En ik denk dat heel veel mensen altijd het gevoel hebben dat bij een partnerrelatie dat seksuele zo supergoed moet zijn. Maar daar bouw je ook geen fundering
op.
Nee.
Maar weet je wat me dit doet denken? Er was een aflevering bij 40 dagen zonder seks. Dat was toen dat programma op Nederland 3, een paar in de zero's. En er was toen een vrouw en die had al met een man een seksrelatie. En zij ging de uitdaging aan, 40 dagen geen seks. En hun hadden fantastische seks. Oh, fantastisch. En toen hadden ze 40 dagen geen seks. En toen besefte die man dat hij het eigenlijk emotioneel gezien helemaal niks vond.
Dat ze eigenlijk niet in zijn gesprek konden
voeren. Dat ze eigenlijk helemaal. En zij was zo aan het bouwen op dat seksuele, maar emotioneel zaten hun helemaal niet op één lijn. En dat klikt, toen kwamen ze daarachter. Dat is eigenlijk ook zoiets.
Ja.
Dat wordt dan verbloemd door de goede seks. Maar ja, die moet, ja.
Nou ja, en ik denk wel dat veel mensen daar ook relaties voor opgeven, wanneer bijvoorbeeld die emotionele basis wel goed is, maar misschien dat seksuele niet. Want je kan ook met de seksoloog praten en daar hulp in zoeken.
www.praktijksmt.nl.
Want ik denk dat het heel goed is om die balans eigenlijk te hebben.
Ja.
En ik denk dat in het geval bij Louise ook, dat ook de, zeg je dat, de rollen daarin ook niet helemaal eerlijk verdeeld waren. Want zij heeft natuurlijk hem gered.
Ja.
Zij heeft toen dat hij vrijgelaten wordt. Hij was financieel afhankelijk van haar. Zij heeft alles voor hem op. Dus hij was heel afhankelijk van haar.
Ja.
Van haar geld, van haar goede zorg. En dat is ook best wel een onnatuurlijke relatie. Ja. Zo van, hij kon eigenlijk niet
niks
echt
zonder
misschien
haar.
Wilde hij wel van haar weg, maar dat kon niet.
Nee.
En hij dacht misschien, wanneer iemand geframed wordt voor die moord, kom ik er wel mee weg.
Ja. Dat is waarschijnlijk wat zijn motief.
Ja, dus ik denk, en inderdaad wat je zei met Latte, dat kan voor heel veel mensen werken.
Ja.
Alleen, dat maakt natuurlijk niet dat als die band er al niet is, dat die band er ook niet gaat komen.
Nee. Maar het is wel, als je merkt dat je gewoon lastig vindt om te lang bij elkaar fysiek in de buurt te zijn, niet eens seks, maar gewoon dat je denkt van, nou, ik vind het eigenlijk veel fijner om, dat je echt je eigen plekje hebt, dan kan je dat veel beter doen.
Ja.
Maar in de situatie van Brett en Louise werkte dat natuurlijk helemaal niet.
Maar ik heb ook wel het gevoel, want Lat is natuurlijk uit onderzoek eigenlijk een van de beste relatievormen gebleken. Mm-hmm. Hè? Maar dat heel veel mensen binnen een relatie ook niet zo goed durven aangeven dat ze alleen willen zijn.
Ja.
Zeg maar. En ik vind, je kan ook heel goed samen alleen zijn thuis.
Ja,
dus als de ene aan het gamen is of de andere een boek aan het lezen is in de andere kamer, ben je ook een soort van alleen.
Alleen thuis, ja. En wat veel mensen denk ik ook vergeten, kan ook, als je toch zegt van, ja, weet je, Latte vind ik het stapje te ver, ook gewoon financieel is dat natuurlijk dubbele lasten. Ja. Maar dat je zegt van, we gaan wel zo nu dan echt even alleen ook op pad of zo. Want dat wordt bijna nooit gedaan in een relatie. Dat je zegt, ik ga nu even 2 dagen naar een hotel zelf. Of 2 dagen bij een vriendin. Of bij dat je zeg maar, dat wordt trouwens wel gedaan. Maar echt alleen, weet je wel, weg.
Ja.
Wordt niet vaak gedaan in een relatie.
Nee, en wat je zei, het zal in deze casus niet geholpen hebben waarschijnlijk. Maar het is wel iets waarvan we toch wilden zeggen van, nou, let erop dat die balans tussen die emotionele band en die fysieke band er is. En dat je niet alleen maar de focus op één ding legt.
Ja.
Want dat werkt gewoon niet eigenlijk.
Nee, op lange termijn waarschijnlijk niet.
Nee.
Hebben we nog andere tips, tricks?
Nee, Ik denk dat we het maar afsluiten voor vandaag.
Oké, okay, doe je.
Nee, mocht je nu andere tips hebben of zaken die je graag wil horen. Ja. Of hè, we hebben een heel nieuw seizoen, dus ja, kom maar op.
Kom maar op, inderdaad. Nou, dan kan je ons een berichtje natuurlijk sturen in de chat. Ik ga eerst even de chat. Dat is op onze Instagram, @seksologen2. En natuurlijk ook via het contactformulier.
Ja, daar wordt echt goed gebruik van gemaakt. Dat vind ik heel leuk.
Ja, ik heb gewoon ook stiekem elke keer met mijn verlof ook nog altijd de contactformulier. Ja,
die heb je wel gedaan,
uitgepikt.
Hè?
Ja, ja, vond ik zo
dat
leuk.
Zag ik inderdaad. Maar ja, dat eigenlijk. Ja. En luister voor volgende week weer. Dan heeft Anne een hele leuke zaak. En, of nou ja, leuk, interessant.
Ja, interessant. Ja, interessante zaak. En dan, nou ja, ik weet even niet.
En vergeet niet Storytel te luisteren.
Oh, sorry, ja.
Het is gratis, je kan het proberen. Ik vond het heel leuk.
Ja, ja, en als niks is, dan niet, hè. Ook goed, toch? Ja, maar je kunt gewoon proberen.
Oké,
okay, adieu, doei.